Goedemiddag luisteraars, welkom bij onze tweede
tweede podcast van tweede aflevering Limburg.
Wat goed.
Ja, super.
De kop is eraf en we zijn vandaag op verplaatsing. We zijn te gast in Nijmegen, in het Radboud, bij de collega's van het MMT. Ik heb hier Dennis voor mij zitten, zei ik het nu wel goed?
Ja, deze keer wel.
Stel je even voor als je wil.
Hoi, ik ben Dennis Reis Miranda. Ik ben anesthesioloog en intensivist in het Erasmus MC Rotterdam. En ik werk op de traumaheli. En sinds heel lang heb ik een buitenproportioneel interesse in ECMO. En ECMO is een hele kleine hartloopmachine.
Zou het daarvoor zijn dat we hier zijn?
Ja, lijkt wel, hè.
Ik zet hem iets luider bij jou. Ik denk dat iets beter te verstaan is voor de collega's. We zijn hier dus inderdaad voor de on-scene trial, oftewel inderdaad de ECMO trial, zoals die op straat genoemd wordt. En ik heb het de eerste keer ook al eens gezegd, denk ik. Dit is eigenlijk de aanleiding geweest waarom we opnieuw met de podcast gestart zijn. We hebben door Oliver een bericht op Puls gezet gekregen. Dat is ons intranet waar heel veel informatie op gedeeld wordt. En niet evenveel informatie bij collega's aankomt. Dus we proberen dat met deze aflevering wat in te halen. We hebben op de werkvloer een aantal vragen verzameld die wat leven. En die proberen we vandaag te beantwoorden. Maar ik had Lars daarvoor benaderd. Die komt er straks bij zitten. Alleszins, hij zit er al bij, maar jullie horen hem nog niet. En Lars die verwees me eigenlijk naar jou, Dennis. Want hij zei, als het over studieprotocol gaat, dan moeten we echt iemand anders hebben. Oh. Ja, en dat ben jij blijkbaar. Maar misschien is het handig om eerst en vooral jou aan het woord te laten. En dat je ons even meeneemt in wat is er nu eigenlijk al geweten over ECMO op straat, in de prehospitaal setting. Want dat was ook een van de opmerkingen die ik kreeg van collega's. Daar is toch al heel wat over geweten.
Ja, er is, we weten al vrij veel. Met name over ECMO tijdens reanimatie. Nog heel eventjes kort van wat doet ECMO. Dan stop je een hele dikke slang in de lies. En die slang gaat, die canule gaat met de tip in het rechteratrium. En dan zuig je heel hard bloed weg. Zo'n 4 liter per minuut zuig je weg. Dat haal je door een oxygenator. Zuurstof erin, CO2 eruit. En dan pomp je dat arterieel terug. Dus het hele thoraxblokje, dat sla je over. Het is gewoon een hartloopmachine. Mm-hmm. En dus je kunt nog steeds, theoretisch zou je nog steeds VF kunnen hebben. En prima wakker zitten en een kopje koffie drinken. En dat zou theoretisch helemaal goed kunnen. Mm-hmm. En wat weten we? Dat als je patiënten reanimerend naar het ziekenhuis brengt, dan zijn er hele goede berichten over. Met name Minneapolis en Praag hebben daar goede berichten over. Maar de recente Nederlandse studie die is negatief. Dat wil zeggen dat het geen zin heeft om ECMO aan te sluiten bij een reanimerende patiënt in het ziekenhuis. Al die patiënten werden aangesloten in het ziekenhuis en dan heeft het gewoon geen zin. De sterftecijfer is nagenoeg gelijk.
Volgens mij hebben we ook meegedaan die studie toen. Ja. Maastricht was er ook bij, volgens mij.
Nee, Maastricht was niet bij. Maastricht was initiatiefnemer. Ja, het was Maastrichtse studie.
Dus dat wat ik me herinner.
En dat heeft geen zin. Dus eigenlijk weten we dat in de Nederlandse setting ECMO voor reanimatie en dat je dan patiënten transporteert naar het ziekenhuis om daar ECMO te krijgen, dat geen zin heeft. Mm-hmm. In de Nederlandse setting. In andere landen heeft het wel zin, maar in Nederland werkt het gewoon
blijkbaar niet.
Dus moeten we gewoon naar op straat, moeten gewoon de transporttijd eruit knippen en moet je gewoon de ECMO op straat inzetten. Want reanimatie of een hartstilstand, dat is echt een ziekte van tijd. Mm-hmm. Tijd heb je niet mee. Tijd moet je zo kort mogelijk houden. En dus om geen transporttijd meer te hebben en ook geen wachttijd meer op de SCH. Want we hadden ook nog een kwartier wachttijd op de SCH voordat we überhaupt gingen beginnen. Als je dat allemaal wegknipt, dan hopelijk geeft het dan wel een betere overleving. In een patiëntencategorie, dat moet ik wel even goed bijzeggen, in een patiëntencategorie met refractair VF. En wat is nou refractair VF? Is dat je gedurende 20 minuten, de eerste 20 minuten heb je nog steeds geen ROSC. En dat is wel even belangrijk. Hè? De normale BLS, de normale ALS, die blijft even belangrijk. Mm-hmm. Sterker zelfs, ICPR heeft geen zin als je niet een perfecte ALS neerzet. Dus dat blijft super belangrijk. En sommige mensen die blijven gewoon ook na 20 minuten in die reanimatiesetting krijgen. Die krijgen er niet uit. En dan heeft ECMO zin. Mm-hmm. Op straat.
om dan eigenlijk die tijd dat het brein hypoxisch wordt zo kort mogelijk te houden.
Ja,
dus dat wil ik je over zeggen.
Ja, en ik zeg wel, dan heeft ECMO zin. Dat zijn we dus nu aan het bestuderen of dat zin heeft.
Dan is die 20 minuten, die tel je dan vanaf start van het arrest, neem ik aan.
Ja, vanaf start arrest.
Oké. Okay.
Nog even op de evidence. Ik herinner mij dat er in Parijs ook iets is gedaan door de teams daar. Weet je daar wat over?
Ja, ze hebben verschillende protocollen. Het eerste protocol is, we laten de ambulance gewoon rijden. En als de ambulance zegt van, goh, dit is potentieel ECMO-kandidaat, dan gaan wij ook wel rijden. Dan heeft het echt geen enkele zin om ICPR ook prehospitaal te doen. Dan moet je wel even voorstellen dat ze in Parijs ICPR doen vanuit één centrum. Necre,
voor de hele stad.
Voor de hele stad. Eén ziekenhuis en daar vertrekken ze uit met de auto.
Ja, ja.
Ik weet niet hoeveel, of je weet hoeveel inwoners Parijs heeft. Nee. 13 miljoen.
Geen idee.
13 miljoen inwoners. Dus dat probeer je vanuit één centrum, probeer je prehospitaal 13 miljoen inwoners te bereiken. Nou, dat is natuurlijk gigantisch. Ze hebben gigantische reistijden. Kun je ook wel voorstellen met de ambu door Parijs heen chasen. Nou, echt, alleen 's nachts schiet het op, maar voor de rest schiet het gewoon niet op.
Nee.
Dan kun je je voorstellen als je dan pas gaat vertrekken, als de ambulance zegt van, nou, dit is potentieel kandidaat. Nou, weet je, blijf dan maar gewoon thuis.
Ja.
Toen hebben ze het protocol een beetje aangepast. Alleen mensen met signs of life. Ze vertrekken meteen bij melding en wachten niet meer. En toen hebben ze de overleving van 8% opgekrikt naar 30%. Maar daar hebben ze niet een hele goede studie van gemaakt. Dat is gewoon observationeel. Hè? Dat hebben gewoon, nou, we doen, kijk eens of dat werkt. Dus dat is niet in een goede studieverband. Dus je kunt niet zeggen dat prehospitaal ICPR werkt. Naar aanleiding van de getallen in Parijs, dat weten we gewoon niet.
Oké. En is dat dan ook de aanleiding geweest voor Nederland om te zeggen van, we gaan dat zelf onderzoeken?
De directe aanleiding voor om dat te gaan onderzoeken in Nederland is dat de tweeledig. Eén is dat de reistijden in Nederland nog vrij lang zijn. Dus dat je nog steeds pas na 70 minuten reanimeren aan de ECMO hangt. En dat is, je kunt je voorstellen, 70 minuten reanimeren, dat is best wel een tijdje.
Ja.
En de tweede aanleiding is dat maar slechts een deel van deze therapie kan genieten. Namelijk, als je in de Randstad woont, en de Randstad niet alleen omdat ik daar woon, maar omdat daar een hele hoge concentratie is van ziekenhuizen die ICPR leveren, maakt niet uit waar je neervalt, je bent altijd wel op tijd in een ICPR-centrum. Maar als je in andere delen van Nederland woont, waar een ICPR-centrum echt ver weg is, dan kom je nooit in aanmerking voor ICPR, omdat de reistijd domweg te lang is.
Ja.
En dat geldt ongeveer voor de helft van de Nederland.
Zo. Dus je zegt op tijd aan de ICPR. Wat is dan op tijd?
Wat we vroeger hadden, is dat je de tijd vanaf collaps tot aan aankomst SEH moet minder zijn dan 60 minuten.
Ja, dus dat is al hard werken voor de ambulance.
Dat is al hard werken voor de ambulance. Vrijwel alle ziekenhuizen hebben door de laatste trial uit Maastricht, hebben die tijd nog verder verkort naar 45 minuten.
Oh.
Dan moet je dus binnen 45 minuten na een startarrest moet je op de SCH staan. Als je niet binnen 45 minuten op de SCH staat,
doen ze niet meer.
Krijg je geen ECMO.
Ja, dat is al echt een prestatie voor de luisteraars die niet in de ambulancezorg werken. Van start, arrest, melding wordt uitgegeven, gaan dan met spoed met twee auto's heen, doen onze reanimatie en de patiënt transport klaarmaken en het transport binnen 3 kwartier naar een ziekenhuis. Is echt een, topsport.
Dat is echt topsport en dan moet je dus niet te ver van het ziekenhuis zitten. Als je een beetje langere reistijd hebt, laten we zeggen 20 minuten, dan haal ik dat niet meer.
Nee, precies.
Dus de aanleiding van de studie is enerzijds om aan te tonen of het dan in de Nederlandse situatie zou kunnen werken. Maar daarnaast ook dus om de patiëntenpopulatie die er überhaupt gebruik van kan maken te vergroten. Want
sterker zelfs, met de structuur die de MRT's nu hebben, zijn alle patiënten, heel Nederland is te bereiken binnen 30 minuten. Reken nog een kwartiertje om iemand aan de ECMO te hangen. En dus dan kan iedereen in Nederland, als je voldoet aan bepaalde criteria, kan iedereen in Nederland, ongeacht waar je woont, binnen 50 minuten, binnen 50, 60 minuten aan de ECMO hangen. Maar dan kunnen die therapie voor iedereen geven. En dus niet maar voor
de helft. Een,
of zelfs minder. Hè. Als je 60 minuten, dat was de helft. 45 minuten, ja, wat ze, zoals ze nu hanteren, dat is een fors stuk minder.
Ja, oké. Ja, mooi. Dat is voor mij al iets wat ik niet wist. Want ik ging ervan uit dat de huidige evidence sowieso toonde dat het nog niet dat het geen meerwaarde had. Dus ja, dat is voor mij wel, wel deels nieuw. Hm. Misschien moeten we even de overstap maken nu naar jullie studieprotocol. We hebben daar heel veel over gedeeld. Ik ga dat ook in de show notes erbij zetten. Jullie hebben een uitgebreide website gemaakt. Ja, waar ja, heel veel informatie, weliswaar in het Engels, maar wel opstaat, die is op ons intranet ook vertaald, zodat mensen het ook gewoon in het Nederlands kunnen lezen. Maar wil je ons nog even mee opnemen, meenemen naar het studiedoel en in de exclusiecriteria?
Ja, het doel is gewoon kijken naar ziekenhuisoverleving. En secundair kijken we ook nog naar hoe je neurologisch presteert, mm-hmm. of je normaal eruit komt.
Ja.
We kijken ook nog naar de kosten, van hoeveel kost je de Nederlandse belastingbetaler en hoeveel lever je de Nederlandse belastingbetaler ook weer terug op. En dus daar kijken we ook naar. En de inclusiecriteria, eigenlijk de meest ja, schrijnende zal ik niet zeggen, maar de meest opvallende is die leeftijdsgrens. We hanteren een hele strakke leeftijdsgrens dat je 50 jaar of jonger moet zijn.
Ja.
En dat is natuurlijk wel heel strak. Heel veel mensen vragen ook van, ja, waarom is dat? 51, waarom mag dat niet? Nou, dat is eigenlijk meer om te voorkomen dat het hele systeem zoals we dat nu hebben ingebed, omdat dat overbelast raakt. Je kunt je voorstellen dat als je naarmate je ouder wordt, of naarmate je de leeftijdsgrens steeds verder opbrengt, de aantal reanimaties ook steeds verder toenemen. En dat is vanaf een leeftijd van 40, 45 gaat de aantal reanimaties exponentieel omhoog. Mm. Dus we hebben het andersom gezegd. We hebben gezegd, oké, hoeveel extra reanimaties kunnen we als MMT Nederland in het huidige structuur opvangen? En we hebben gekeken van, oké, hoeveel extra ICPR's kunnen de huidige intensive cares in de huidige setting extra opvangen?
Ziekenhuizen, dus niet als MMT.
Intensive cares.
Ja, oké.
Okay.
Ja, ze moeten ook ergens naartoe.
Ze moeten ook ergens naartoe en die ziekenhuizen moeten dat natuurlijk wel kunnen handelen.
Ja.
Nou, dat zijn ongeveer, hè, zouden we op 200 ICPR's terecht kunnen komen. Dat zouden we nog net kunnen halen. En 200 klinkt een beetje weinig, maar als je op 200 ICPR's extra wil doen, dan betekent dat dat je ongeveer het tienvoudige aan inzetten hebt. Want heel veel zijn cancels, heel veel zijn eigenlijk geen reanimaties. Eigenlijk dat mensen niet voldoen. Ongeveer 10-15% van alle inzetten wordt daadwerkelijk een ICPR.
Ja, je bedoelt als je 200 mensen met een ICPR in het ziekenhuis moet krijgen, moet je eigenlijk het veelvoud daarvan aangevlogen zijn.
Ja, 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 precies. En dus we hebben gekeken van, oké, dit zouden we aan ICPR's kunnen hebben, dit zouden we aan inzetten kunnen hebben, welke leeftijd hoort daarbij? En dan hoort er een leeftijd ongeveer bij van 50. Okay. Ik denk dat de grootste fout die we zouden kunnen maken, is de leeftijd heel erg op gaan schalen. Dan zouden we eigenlijk per acuut niet meer beschikbaar zijn voor kinderreanimaties, mm-hmm. trauma's, et cetera. Mm-hmm. En want we zijn iedere keer weg aan het vliegen voor reanimaties. Mm-hmm. En dus dat zou denk ik al heel snel groot commentaar leveren. Maar ook van onze intensive cares. Als we alle IC-bedden volleggen met postreanimatiepatiënten aan de ECMO. Ja. Thoraxchirurgie kan niet meer doorgaan, trauma kan niet meer doorgaan, kankerzorg kan niet meer doorgaan. Dus dat kan niet.
Er zijn ook andere dingen dan mensen die gereanimeerd worden.
Dus we moeten eerst bewijzen dat dit werkt. En als we eenmaal bewezen hebben dat dit werkt, dan zullen we zeker de leeftijd moeten opschuiven. Mm-hmm. Maar dan moeten we ook naar de logistiek kijken en zeggen, oké, maar hoe gaan we dat dan regelen?
Ja, en dan zeg, we willen dat aantonen. Wat soort getallen moet ik denken? En hoeveel mensen willen jullie includeren? En hoeveel zitten jullie?
We denken dat we ongeveer zo'n 240 patiënten gaan includeren.
Mm-hmm.
En we zitten nu op de 160, 170.
En hoe lang zijn jullie bezig?
Vanaf oktober 2021.
Dus we hebben nog wel een tijdje te gaan. Klein jaar of zo.
Nee, we gaan volgend jaar juni gaan stoppen.
Ja.
En dan denk ik dat we min of meer de aantal gehad hebben.
Ja, en afhankelijk van die studie wordt het dan standaardzorg?
Ja.
Of
ja.
Wordt het, ja,
ja.
Of gaat het weer weg, zeg maar?
Ja, ja, precies.
Oké. Exclusiecriteria. Ik ga nog even terug. Inclusiecriteria, daar had ik een vraag over gekregen. Primair schokbaar ritme staat erbij.
Ja.
Die is voor interpretatie vatbaar volgens mij. Want ja, het echte primaire ritme, ja, dat weten we natuurlijk niet, hè, voordat we er zijn. We hebben het ritme wat de eerste AED ter plekke ziet. We hebben het eerste ritme van de ambu. Welk ritme bedoelen jullie daarmee?
Het eerste gemonitorde ritme wat iemand heeft gezien. Of AED, als AED is geplakt, is dat het eerste ritme. En als monitor als eerste is, dan monitor.
Oké, duidelijk. Dan kom ik meteen ook bij mijn vervolgvraag. Want stel nu de ambu komt erbij, er heeft een AED geplakt. Die heeft niet willen schokken of niet moeten schokken. Dan kunnen we jullie annuleren. Want die patiënt wordt nooit geïncludeerd.
Niet helemaal waar. Het is of een schokbaar ritme of PEA op de verdenking longembolie.
Ah ja. En dat is op basis van het verhaal dan, veronderstel ik. Oké. En als ik dat alle twee niet heb, wat raden jullie dan aan voor
een asystolie zou je ons kunnen grenselen.
Oké. Dus zelfs als het verhaal niet asystolie is en het verhaal is onwaarschijnlijk voor een longembolie, wat zou je dan zeggen?
Dan zou ik overleggen.
Ah ja. Ja, dat kan natuurlijk ook. Gewoon even via de meldkamer verbinding laten krijgen.
Ja, MT oproepen natuurlijk.
Ja.
Nou ja, moet je alleen misschien net niet in de landprocedure zitten, maar ja, om ze dan te cancelen is misschien ook een beetje gek, niet?
Mm. Nog een laatste vraag, ook qua exclusiecriteria. En dat is dan met name voor de meest zuidelijke regio, Zuid-Limburg. Maar eigenlijk alles onder Roermond. Want ja, jullie,
dat is meer, hè?
Ja, ongeveer Roermond. Want ik heb die cirkels gezien op jullie website. En die eindigt, dat is aanvliegtijd 20 minuten. 20 minuten aanvliegtijd, 15 minuten heb ik gelezen voor de procedure aan te sluiten. Ja, dan zit je aan 35 minuten en de max is gezet op 45 minuten. Dus daar zit nog iets.
Aanprikken.
Aanprikken?
Ja, dus max 45 minuten aanprikken.
Oké. Okay.
En dus dat je ongeveer ter plaatse bent op T is 40, 42.
Ja?
Moet je snel uitpakken. En als je de eerste prik kunt zetten binnen 45 minuten, dan is het goed.
Oké. Okay.
Dus hoef je nog niet het vat gevonden te hebben.
Oké, okay. Dat was niet duidelijk. Dat is niet hoe ik het, hoe ik het geïnterpreteerde op basis van de tekst. Dus dat verandert wel wat. Dat is misschien ook al een antwoord op de vraag die ik eigenlijk wou stellen. Want ik had gerekend op 20 minuten vliegen, 15 minuten cannuleren is 35 minuten. De eindtijd is gezet op 45. Dus dat wil zeggen dat je dan nog 10 minuten langer zou kunnen vliegen. Maar we weten dat het voor Zuid-Limburg best reëel is om een half uur aan te vliegen. Soms ook wel 35 minuten. Ja. En dan, we hebben het al eens gehad dat het op 5 minuten van het ziekenhuis is, dat collega's zeggen, ja, maar dit is toch waste of time, waarom mag ik niet gewoon bij inpakken en gaan rijden?
Ja, dat is ook een excuusiecriterium. Als de tijd van startarrest tot aankomst ziekenhuis minder dan 30 minuten is,
langs het ziekenhuis,
dus dan zijn ze op de SAH,
ja.
En dan moet je wel aannemen dat het ICPR-team klaar zal staan als je aankomt. Ik bedoel, als iedereen nog in huis gebeld moet worden, ja, dan kun je dan maakt het niet uit of je een kwartier in het huiskamer staat te wachten of een kwartier in het ziekenhuis staat te wachten. Dat maakt dat niet uit. Dus als je de startarrest tot aan aankomst SAH, de verwachte aankomsttijd SAH, als dat 30 minuten is, dan is het load and go.
Ja.
En dan wil je graag ICPR in het ziekenhuis.
Ja, en met een fantastische vooraankondiging.
Ja, precies.
Want de SEH-arts of degene die daar die patiënt moet opvangen, die krijgt een druk kwartiertje qua bellen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Want hetgeen wat ik vooral meeneem is dat er wel degelijk een grijs gebied is. En dat die tijden wel wat interpretatie hebben. En dat het vooral zaak is om te gaan overleggen als je twijfelt of je de patiënt tekort gaat doen door te wachten. Toch?
Ja, helemaal correct.
Want dan kun je het samen overleggen en dan kom je er wel uit.
Ja, helemaal terecht. Dat is het laatste natuurlijk wat we willen, is die patiënten tekort doen. Mm. Hè? Dat is gewoon wat je niet wil. En dan maar niet in de studie natuurlijk. Ja, dat is logisch.
Ja, en wij merken nu gewoon dat er meer primair ingezet wordt. Wij werken niet heel frequent, alleszins voor het zuiden. In noorden is dat wel vaker.
In noorden komt het MMT gewoon wel met regelmaat. Moet je een beetje geluk of pech hebben hoe het keert.
Maar als ik gewoon naar mezelf kijk, ik heb niet heel dikwijls overleg gehad met het MMT in het verleden.
Ja, wel eens. Ja, maar dan gaat dat inderdaad vaak een beetje over de meerwaarde wat het MMT heeft.
Maar daar gaat het hier ook over.
Ja, precies.
Dus dat moeten we gewoon doen.
Ja, nou, dat overleg dat gaat eigenlijk altijd wel vrij soepel via de portofoon zelfs.
Mooi. Dankjewel, Dennis.
Oké, dankjewel.
Lars, kom jij er ook bij zitten? Want nu heb ik ondertussen Lars en Freek. Freek, jij zit al even te wachten. Maar ik moet even kijken welke knop ik moet opendraaien. Volgens mij kan je je nu voorstellen.
Ja, nou, ik ben Freek Kouwman uit Apeldoorn. En MMT-verpleegkundige in Nijmegen bij de Lifeliner 3.
Welkom.
Dank u.
We hebben een gewoon een volledig team.
Ja.
En dat was ook de bedoeling, toch, Lars?
Zeker, ja. Lars Moemers, werkzaam als anesthesioloog in Maastricht in het UMC. En tevens gedetacheerd vandaar, dat is een van de MMT-artsen voor de Lifeliner 3 en collega van Freek. Dus ja, je hebt inderdaad een compleet MMT-team.
En jullie
exclusief
kunnen...
onze vliegers.
Ja, oké. Ja.
Ja. Ja, ja, zonder die kom je ook nergens natuurlijk.
Helemaal nergens.
Zeker, voor de CPO wel belangrijk. Ja. Ja.
Maar dat had nog een extra microfoon gekost en die,
die hebben we niet.
Investering voor volgend jaar.
Ja. Goed idee, ja.
Hey, ja, jullie kunnen we morgen gewoon op de stoeprand hebben, hè, als het moest lukken. Dus misschien kan ik beginnen met de vraag, ja, wat verwachten jullie van ons? Jullie komen met de heli naar het zuiden of naar het noordelijk stukje van Limburg. Hij staat op het voetbalveld achter de hoek. Wat willen jullie dat wij doen? Wij zijn druk aan het reanimeren.
Ja. Misschien is het goed om nog heel even terug te pakken op je vorige vraag over die aanvliegtijden in Limburg.
Ja.
De komende uit Maastricht natuurlijk iets bekender met de uitzonderlijke geografie van onze regio die we als MMT en AMBU te dekken hebben. Mm. Dat is gewoon een hele onhandige, langgerekte, geografisch onhandige regio. Als je puur kijkt, en simpele dokter, simpele tijden, als je vanuit onze standplaats in Volkel gaat vliegen, dan zijn we ongeveer met 10 minuten vliegen in de regio Venlo-Weert, die kring. Mm-hmm. Ja, vlieg je kwartier bij in Roermond, vlieg je 20 minuten bij in Sittard, vlieg je 25 minuten bij in Maastricht.
Okay.
Ja, dus dat is een beetje dat je een idee hebt qua tijden die we erover doen. En dan neem ik geen secundair vervoer of extreme wind tegen of dat soort dingen mee. Maar dat is gewoon netto vliegtijd.
En dat is alarmering tot inzetlanding?
Ja, formeel, hè, overdag is de eis dat wij binnen 2 minuten na alarmering take-off zijn. Dus nou, je mag daar een minuut bij tellen. Maar heel strikt genomen is Venlo 11 minuten vliegen en ik zei 10. Maar... Mm. Weet je, Sittard is 21, maar je komt heel aardig in die buurt. Mm-hmm. Wat wel goed is om je te bedenken, dat is gerekend vanaf standplaats. Als wij net terugkomen uit een inzet Utrecht en we zitten een stuk noordelijker, vliegen we langer.
Ja,
en dat kan ook wel bijdragen dat je zegt van ja, ik heb een keer gehad dat we een aanvliegtijd van 35 minuten hadden. Met steeds drukker wordende MMT-diensten kan het best zijn dat we gewoon als vervolginzet van elders moeten komen.
Mm.
Hetzelfde geldt als wij niet beschikbaar zijn. Je moet collega's uit Rotterdam vragen. En dan zijn ze natuurlijk ook langer onderweg.
Halen die dat eigenlijk wel, Rotterdam?
Dat ligt moeilijk, waar je in Limburg moet zijn.
Ja. Ja.
Maar voor bijvoorbeeld even het kringetje staat net ten zuiden van Roermond. Halen ze dat wel?
Ga je niet halen, denk ik. Tenzij dat je in de lucht zit.
Dan is het de opstarttijd wat dan gespaard moet worden.
Nee, het is gewoon puur de afstand.
Echt?
Okay. Ja, weet je, die opstarttijd van 2 minuten, dat gaat het verschil niet maken. Maar de vliegtijd, daar kunnen we niet veel aan doen. Onze vliegers doen hun best om gewoon altijd max-out te vliegen. Het is niet dat we zeggen, voor de ICBR vliegen we harder. Het gaat zo snel het gaat.
Ja, ja. Ja, je zit ook met de weersomstandigheden, tegenwind.
Ja.
En ik werk zelf natuurlijk in Apeldoorn, waar je ook wel echt toch een wat uitzonderlijke regio hebt met een heli die verder weg moet komen. Ik hoorde jullie net zeggen over het overleg. We hebben toch wel frequent ook gewoon overleg in de lucht al van met de arts van als die heli van verder weg moet komen, wat is dan het beste om te gaan doen?
Mm-hmm.
Ja. Okay. Ja, ik denk dat voor de collega's die luisteren vanuit regio 23 wel bekender is, omdat we gewoon vaker al op die manier samen hebben kunnen werken met het MMT. Maar ik geloof dat voor 24 ook nog wel vaker de ADAC vloog. Hè?
Ja, en dan zit het overleg er helemaal niet in.
Nee, want daar is geen communicatie mogelijk.
Oh ja,
daar
heb je niks. Nee. Ja. Ja.
Maar dat sluit wel aan bij je vraag van wat verwacht je van ons? We proberen doorgaans aanvliegend wel al een idee te krijgen van die in- en exclusiecriteria.
Mm-hmm.
In die zin, als we weten dat het een exclusie gaat worden, dan gaan we niet de tijd voldoen om alle ICPR spullen mee te nemen. Want je gaat toch snel 40 kilo zooi meenemen. En dan ben ik gewoon een stuk sneller bij je als ik dat niet mee hoef te nemen.
Maar je vliegt dan wel door.
Dat ligt aan de patiënt. Maar als de meldkamer ons inzet, zijn het doorgaans wel jonge patiënten. Hè? Mm. We hebben leeftijdscategorie 18 tot 50 gezet.
Ja.
Dus daar zijn ook andere redenen waarom dat iemand op een gegeven moment buiten een ICPR valt. Maar wel zo jong is dat je zegt, ja, misschien willen we daar wel nog kijken of we andere dingen
kunnen bieden.
Buiten protocolair kunnen doen.
Ja.
Is anderzijds, als het dan wel een inclusie is, dan wil je meteen alle spullen mee. Dat ik niet eerst samen met Freek naar jullie toe kom, dat we denken, ja, het is er toch in en we moeten dan nog terug om alles te halen.
Nee.
Wat heb je dan nodig van ons en van onze collega's op de grond aan informatie om die besluitvorming in de lucht al voor een deel te kunnen doen?
Nou, dus het zijn eigenlijk een beetje de inclusiecriteria die Dinis net noemde van jullie. Dus als het kan, willen we heel graag een leeftijd weten of een geschatte leeftijd.
Mm-hmm.
Ik bedoel, we gaan niemand op zoek naar papieren, maar geschatte leeftijd onder de 50 is afdoende. Eerste ritme willen we weten en dat is voldoende of het schokbaar is of niet. Dus als je kunt zeggen van joh, we hebben een jonge patiënt met een initieel schokbaar ritme, met een delay, dat is wel nog handig als je dat vroeg of laat in je rea een beetje helder krijgt.
Mm-hmm.
En het laatste wat we nog willen weten is je entitled CO2. Maar goed, dat moet gek gaan. Wil die echt zo laag zijn? De afkap is gesteld op 10 mm kwik of 1,3 kilopascal. Als je dat niet haalt, dan
ligt hij ook al lang.
Ja, ja, exact.
Als je wilt, even kort samenvatten. Met de leeftijd weten onder de 50 jaar. Initieel ritme, of je hebt geschokt of niet.
Ja.
Eventueel een tijd van delay.
Ja.
En een entitled CO2 van de monitor.
Ja.
Nou, dat moet toch wel te doen zijn.
Ja, en als die niet geschokt heeft, dan is het wel belangrijk dat je het verhaal heel goed duidelijk hebt. Want je kan natuurlijk echt wel een longembolie, een PA met longembolie hebben. En dat is wel echt een inclusie.
Ja, dus... Maar ja, dat is
misschien lastig, hè?
Ja.
Maar we hebben dat zo'n verhaal pas in tweede instantie wordt uitgevraagd.
Ja, maar dat is misschien ook wel de reden dat ze dan toch doorkomen.
Kan.
Ja. Kan. Of niet, heren?
Ja, daar spelen natuurlijk twee dingen door elkaar. Het ene is, komen we door voor ICPR? Nou, daar zijn redelijk strakke in- en exclusiecriteria voor. Het andere is, als we geen ICPR gaan doen, heb je dan wat aan je MMT? Lees, wil je doorkomen? En ik denk dat het MMT ook van meerwaarde kan zijn buiten ICPR. En dat is denk ik goed om te overleggen. En zeker bij de jonge patiënten.
Mm-hmm.
En daar denk ik kunnen we gewoon ook nog wel aanvullende dingen voor elkaar betekenen. Wij gaan echt niet de ALS-zorg overnemen die de ambu doet. Dat kunnen jullie veel beter, moeten jullie strak doen. Maar lang niet alle patiënten vang je in je ALS-algoritme. En daar kunnen we misschien wel nog wat betekenen.
Mm-hmm. En dan stel, we gaan ervoor, hè. Het is een patiënt die geïncludeerd gaat worden. Er zijn al twee teams ter plekke, er zit een iGel in, de medicijnen worden geregeld, de infusie loopt. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, wij verdelen eigenlijk de patiënten in onder en boven. Eerst zal natuurlijk even kort een overdracht zijn naar ons toe. En op een gegeven moment zullen wij ons meer gaan richten op het onderdeel onder de thorax. Mm-hmm. En de ambu-teams die gewoon doorgaan met hun ALS, die blijven boven de thorax en houden hun ALS gewoon strak aan. En dan gaan wij op zoek in de liezen naar de bekende vaten.
En heel praktisch, wat moet ik me daarbij inbeelden? Wordt er een incisie in de lies gemaakt? Hebben jullie een echo om te kijken? Of...
Ja, dus heel praktisch. Jullie doen je ALS door. Ja. Wij kijken heel snel met de echo of we vaten in de liezen zien. Want als we die niet zien, is het sowieso een exclusiecriterium. En we kijken vooraf heel kort, kunnen we nog iets optimaliseren aan jullie ALS?
In de ALS.
Hebben jullie nog ergens hulp bij nodig?
Ja.
Stel je voor, het is een patiënt waar je geen iGel in hebt gekregen. Dan wil je dat wel oplossen.
Mm-hmm.
Doorgaans, in het merendeel, loopt die ALS. En is het voor ons heel snel even kijken, zien we vaten in de lies die we kunnen gebruiken? We kijken heel snel even naar het hart of we daar nog een exclusiecriterium zien met de echo. En daarna is het precies wat Freek zegt. Dan verdelen we dat eigenlijk en dan zeggen we tegen de ambu-teams, jullie mogen de hele thorax hebben vanaf het middenrif of diafragma wordt van ons. En overal waar blauwe doeken komen te liggen is steriel veld en daar mag niemand opkomen.
Mm-hmm.
Ja, en dan is het inderdaad een echogeleide procedure in de lies. Dus we maken geen snee, maar we kijken met de echo waar die vaten lopen. En van daaruit bouwen we het bouwpakket verder.
Gebeurt alles aan één kant of is het links-rechts?
Nou, in opzet proberen we aan één kant te blijven. Je kunt je voorstellen, zeker met de grote canules, dat zeker als er een bloeding bijvoorbeeld ontstaat, dat een tweede vat niet meer zichtbaar is, dan willen we wel de andere lies als backup hebben.
Ja.
Okay. Maar in principe proberen we de beide dikke canules aan één kant te plaatsen. Daarna willen we doorgaans alsnog ook de andere lies hebben. En we zijn veel eisend. Want wat je moet bedenken is dat die hart-longmachine die maakt geen pulsatiele flow. Die draait een continue flow. Dus je kunt eigenlijk ook als je aan de pols voelt geen polsslag meer voelen.
Nee.
Maar je wilt toch op een of andere manier weten hoeveel bloeddruk maak ik nou ook voor... Ja, de hoeveelheid bloed wat naar je brein gaat. Dus daarvoor moeten we een invasieve bloeddrukmeting hebben, zodat we in ieder geval die gemiddelde bloeddruk kunnen meten. En de bloeddrukbanden van de patiëntenmonitoren, die doen dat niet.
Nee. Dus je brengt daar een arteriële lijn.
Exact.
Ja. Oké, okay, ja. Duidelijk.
Ik heb nog even een vraag. Heeft het, je gaat in de liezen werken. Soms dwingt de situatie tot een intraossale naald In een onderbeen. Heeft dat nog gevolgen? Kun je die gewoon gebruiken? Of ja. Zeg je, nou dan steek die van toch nog een keer een venflon ergens in?
Weet je, als je een venflon erbij kunt, is dat fijn. Überhaupt alles wat je in de bovenste extremiteiten hebt, is fijn. Als je hem per se in de tibia hebt zitten, prima, laat hem zitten. Verleng hem dat je erbij komt, want je ziet hem daarna niet meer.
Ja, ja. Er gaat een hele doek aan, die gaat echt 2 meter voorbij de voeten van de patiënt, omdat we wel zo'n groot steriel veld maken. Dus dat moet wel een lange lijn dan worden om daar je medicatie over te blijven geven.
In een van de instructies naar de ambubemanning viel me op dat er wel nog beademd moet worden.
Ja.
Dat vond ik eigenlijk onlogisch, maar daar zal wel een logische verklaring voor zijn, veronderstel ik.
Las lacht.
Nee, dat is een hele terechte vraag. Nou, wat Dini al aangaf, kijk, we zuigen met die veneuze canule van die hart-longmachine, zuig je ongeveer 4 liter per minuut weg, maar je zuigt nooit alles weg. Dus dat betekent dat er altijd nog een deel bloed vanuit je rechter atrium, door je rechter ventrikel en daarna ook door je longcirculatie gaat, wat vervolgens in je linker atrium, linker ventrikel uitkomt. En het andere doel wat we willen, als we eenmaal die hart-longmachine hebben draaien, is eigenlijk zorgen dat hart ook zo snel mogelijk weer zelf iets gaat uitpompen. Zodat je niet na een uur zegt, zo, de hart-longmachine draait succesvol en we hebben nu 1 groot stolsel in de linkerventrikel zitten. Dat betekent dat hart ook altijd iets van bloed wat door die longcirculatie gaat, uitpompt. En dan wil je eigenlijk dat ook van zuurstof voorzien is. Want het zou jammer zijn als dat net het zuurstofarme bloed is, wat vervolgens wel het kortste bij je aftakking naar je beide carotissen zit en naar je brein gaat.
Ja. Ja,
dus dat is de reden dat en het feit dat we niet al te veel atelectase in die long willen. Maar die hoeveelheid bloed wat daardoor gaat is natuurlijk wel substantieel minder. Dus vandaar dat we meestal zeggen 6 keer een kleine teug is meer dan genoeg.
Ja.
Ja.
Worden die patiënten ook ontstolt, Lars?
Uiteindelijk zeker. Dat ligt een beetje aan de etiologie. Kijk, als jij stil gaat staan op een coronair die dicht zit, dan krijg jij daar sowieso voor je interventie antistolling. Als jij stil gaat staan op basis van een longembolie, is het een ander verhaal. Doorgaans wachten wij, geven wij niet de antistolling prehospitaal al, omdat het probleem in zoverre tijdelijk overbrugd is en we niet te veel bloedingscomplicaties willen hebben. Maar in het ziekenhuis worden die zeker ontstopt.
Ja, ik heb vroeger bij jou op elkaar gewerkt. Hè? Leuke tijd.
Dat zeg je nu ook voor de podcast.
Ja, natuurlijk. Ik durf niet anders.
Pure romantiek hier.
Ik kan me nog wel herinneren dat de perfusiologen wel eens ooit moeite hadden met een perfusie goed ingeregeld te krijgen. Hoe is dat met jullie apparatuur? Is dat goed te doen?
We hebben nooit problemen.
Ja, mooi gelukkig. En door.
Nee, natuurlijk is dat arbeidsintensief. En weet je, op het moment dat die canules zitten, dan ben je nog steeds niet op het droge. En je hebt nog steeds de handen vol om voldoende en adequate flow te kunnen blijven draaien. Dus dat is doorgaans ook het verzoek aan de collega's van de ambu die ter plaatse zijn om extra vulling te geven, om packet cells te geven die we mee hebben, om zelfs nog wat, wat starches, wat gelofusine te geven. Dat, daar heb je ook nog de handen aan vol om adequate flow te kunnen blijven draaien. Ja,
ja, dan vragen we ook wel echt van, aan de collega's van de Ambu van weer perfusepomp halen, want we sluiten de NOR aan. Er moet dus extra vulling in. Vacuümmatras moeten we hebben voor transport. En dat doen we vaak na de procedure als de ECMO eenmaal draait. En de tweede zuurstoftank, die sluiten wij van de Ambu aan op ons apparaat.
Oké. Okay. Dat is wel goed dat je dat zegt, want dat had ik zo even niet geweten.
Nee, ik ook niet.
Nee, je moet bedenken, we hebben wat Dini zei, hè, dat bloed wat door die hart-longmachine gaat, dat gaat door die oxygenator. En daar blaas je eigenlijk gewoon lucht doorheen. En die lucht die zorgt ervoor dat CO2 wordt uitgewassen, zuurstof weer erin gaat. En we hebben daar eigenlijk een mix van 1 liter zuurstof, 1 liter perslucht. En dat betekent dat wij de perslucht meenemen en dat we graag van jullie een zuurstoffles willen om die andere 1 liter per minuut vanaf te tappen.
Ja, dat moet wel lukken.
Ja, dat genoeg. Ja, dat er toch wel een paar bij ons zijn.
Ja, 2.
In iedere auto.
Mm-hmm. Ja, klopt. Eens. Hoe groot is dat ding? Een schoendoos?
Hoe groot is die? Dat is een goede vraag. Het is een klein soort kubus eigenlijk met een groot handvat. Ja, ik denk dat het een 2 schoendozen op elkaar is, zo groot ongeveer.
Zoiets als een beademingsmachine wat jullie ook hebben. Zoiets.
Ja, onze Hamilton doet die keer 2, denk ik. Ja, dan heb je een aardig formaat.
Ja. Ja.
Dus of dat je schoendoos is, dat bepaalt denk ik.
Ja, ik heb maat 46.
Zo'n grote botten heb ik.
Ja, nee, maar dan heb je een beetje een idee.
Mm-hmm. Ja. En die gaat op de benen van de patiënt. De patiënt gaat in de vacuümmatras. De vacuümmatras gaat dicht. En de gest van de vacuümmatras gaat door het apparaat.
Ja, correct. Ja, die zitten we aan het voeteind van de patiënt. En dat hebben we ook zo getraind en getest. Ook door Dienis is ons dat zo geleerd. En dat gaat eigenlijk perfect.
Okay.
Ja.
Ja, met die verstanden, we proberen erop te letten dat hij niet echt op de benen van de patiënt staat. Dus idealiter proberen we hem ertussen te krijgen. Ja. En anders zorgen we in ieder geval met wat extra dekens of lakens voor jullie dat hij niet op de patiënt drukt. Maar daar kunnen we het hele geheel wel heel mooi fixeren. Ja,
ja, duidelijk. Freek, jij gaf net aan, ik heb het al een keer of 4 gedaan. Wat zijn de dingen waar je tegenaan loopt? Wat zijn de dingen wat je aan de Ambu hebt weggezet?
Waar je tegenaan loopt. Het is wel gewoon echt een hele intensieve procedure. Waardoor je met z'n tweeën echt, ja, het klinkt een beetje gek, maar met z'n tweeën met je hoofd in die liezen zit om daar gewoon dat allemaal goed aan te sluiten. En dat vergt gewoon veel bitjes. Maakt het ook hartstikke leuk natuurlijk.
Die ken ik nog
die
niet.
Die ken ik ook.
Oh, moet je even uitleggen. Ja. Je bitjes in je brein, ja.
Die bitjes.
Bandbreed.
Maar,
ga maar gewoon door.
Ja. Stofverschil velen we Limburg, hè?
Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja.
Nee, maar waar loop je tegenaan? Dat gewoon echt intensief is. En voor de rest verliepen die procedures op zich gewoon goed. En ik weet wel altijd nadat eenmaal die canules zitten en dat die pomp gaat draaien, dat daarna dan kom je omhoog en dan heb je echt wel echt veel dingen nodig van de Ambu. En, want dan moeten de dingen gaan want je moet op transport aan gaan, waar ga je dan heen? Net wat ik al die noem, al die vacuüm, al die dingen moeten gehaald worden, vervulling moet aan. Dat is wel een druk moment altijd.
En er zit in de communicatie toch ook nog wat voor de Ambu. Informeren van omstaanders, politie, brandweer, dat was voor ons toch? Bellen met het ziekenhuis was voor ons. Een eerste aankondiging volgens mij.
Ja, meestal vragen we een OVDG die aanwezig is of die in ieder geval al een heads-up kan geven.
Ja.
Eigenlijk alle ziekenhuizen willen dat wij zelf daarna de IC ook nog wel een keer bellen.
Snap ik.
Dus dat proberen we daarna. Maar wat Freek terecht zegt, je bent zo druk dat de taken die we weg kunnen zetten, doen we. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat het informeren van omstanders, daar hebben we eigenlijk nauwelijks tijd voor. In die zin, als we dat moeten doen, dan kost het gewoon kostbare minuten voor de patiënt. Dus dat proberen we meestal aan anderen te laten. Als we geluk hebben, dan hebben wij nog iemand in het team erbij. Bijvoorbeeld de piloot die daar nog in kan ondersteunen. En anders zeker een OVDG. Want jullie collega's zijn doorgaans ook heel druk.
Ja, ik wil zeggen dat je primair de baas moet houden. Gewoon de ambu-teams, de reanimatie, wij die ECMO. Dat dan OVDG dan een mooie rol heeft voor het wegzetten van informatie.
Heeft bellen. Er ook wel de ruimte voor, volgens mij.
Dat denk ik ook.
Ja. Kan hij goed doen. Dat is ook gewoon zijn taak op dat moment.
Ja, jij bent over de gegevens. Ja. Dus, ik zou het niet weten.
En dan gaan we rijden. Het viel mij op dat er op de website binnen op het kaartje wel het MUMC staat aangegeven. In het filmpje zie ik die niet terug als zijnde een deelnemend centrum. Dus ik ben, ja, ik was een beetje aan het twijfelen. Kunnen we naar Maastricht of wat doen we?
Maastricht wordt participerend centrum. En voordat zo'n centrum participeert, kun je je voorstellen dat er ook gewoon nog een aantal logistieke documenten getekend moeten worden. Mm. En ook, nou ja, wat Dinis refereerde, van Collaps tot RCH. Als jij als ambu naar zo'n RCH rijdt, verwacht je dan ook dat dat daar ook snel meteen gecannuleerd kan worden. Dus zo wil je wel een aantal afspraken maken met je centra voordat je daadwerkelijk ze, om het maar simpel te zeggen, op groen zet als participerend centrum. En Maastricht wil heel graag mee gaan doen, gaat zeker ook meedoen. En zijn nu in de fase dat ze de laatste handtekeningen nog zetten onder de studieprotocol.
Maar dat wil niet zeggen dat we, als we er morgen bij uitkomen, dat we niet naar Maastricht rijden.
Nee, ik ga ze, als ik daarbij uitkom, een belletje geven en zeggen, luister, we staan hier nu in de regio. Zijn jullie genegen om deze patiënt toch wel te accepteren? En ik verwacht dat dat geen enkel probleem oplevert. Nee, maar dat is de reden dat ze nu nog in het grijze gebied zitten.
Ja. Ik verwacht ook niet dat het een probleem oplevert. Nou, we hebben heel veel besproken.
Ik heb nog wel een vraag voor Lars. Want jij gaat mee op transporten met de patiënt en de ECMO en de ambulanceverpleegkundige. En dan hebben we een collega ambulancechauffeur die zit dan voorin. Zijn er nog tips en ervaringen die je met de ambulancechauffeur kunt delen?
Nu word je overvallen.
Of gaat dat gewoon altijd goed? We hebben echt gewoon, ja.
Jullie hebben gewoon goede ambuschauffeurs. Dat gaat altijd goed.
Ja, dat weet ik. Maar ja. Ik dacht, misschien is dat toch nog iets.
Nee, wat je moet bedenken is dat, en dat kan wel goed zijn, wat ik al zei. Op het moment dat je eenmaal die canules hebt zitten en die flow draait, dan ben je nog steeds niet op het droge. Je bent nog steeds intensief met zo'n patiënt bezig. Dus dat betekent dat team achterin waarschijnlijk lang niet altijd, en lees eerder zeldzaam wel, in de gordel zit. En je bent nog steeds allerlei dingen aan doen om die patiënt te optimaliseren. Dus hou daar als chauffeur zijnde een beetje rekening mee. Dat je bemanning achterin in ieder geval voor een deel los zit. En verder, ja, je gaat de hele tijd alarmen horen van achteruit.
Dus het tussenraampje mag dicht, dames en heren.
Ja. Nee, maar dat is wel goed om je te realiseren.
Ja, dat gebeurt natuurlijk onder A1. Geleidend is eigenlijk je verzoek, hoor ik al. Maakt de transporttijd van de inzet, patiënt is gecannuleerd, je ECMO draait, maakt het nog heel veel uit of het dan 10 minuten naar het ziekenhuis duurt of 17 minuten?
Uiteindelijk ligt dat een beetje aan de etiologie van je arrest en wat je ermee gedaan hebt. Je kunt je voorstellen dat als ik een grote longembolie heb, maar ik heb die hele longcirculatie tijdelijk overbrugd omdat ik mijn ECPR heb draaien, dan kun je in theorie nog een longinfarct oplopen. Maar goed, dat is minder dramatisch dan wanneer jij je hoofdstam dicht hebt zitten en ik mijn ECPR heb draaien en daarmee perfusie naar mijn brein borg, maar dadelijk wel een hele voorwand heb die afgestorven is.
Natuurlijk.
Dus, en aangezien we weten voor de refractaire VF'ers dat het grootste deel toch een cardiale etiologie heeft, wil je nog steeds proberen zo snel mogelijk daar wat aan te doen. Dus ja, tijd is wel een belangrijke factor.
Oké, dus het blijft wel echt A1, ja, A1. A1 met de hele club achterin.
Maar wel echt glijdend. Ja, zeker.
En we weten dat er minimum 3 personen losstaan achterin.
Ja.
Toch?
Ja, dus vaak gaat de verpleegkundige van de heli, die kan ook nog wel echt instappen achterin mee op transport. Omdat het ook weer voor ons toch een redelijk nieuwe intensieve procedure is.
Mm-hmm. Oh, dat wist ik niet. En, want jullie hebben een hele belangrijke rol in het vliegen van de heli.
Ja, dus in de nachtavond kan dat zeker niet. Alleen overdag mag de piloot wel alleen weg naar een ziekenhuis. Daar mag hij dan zelf landen.
Oké, dat wist ik ook niet. Ik leer zoveel nieuwe dingen vandaag hier in het Radboud. Het is fantastisch.
We zijn allemaal wel bijna 3 kwartier bezig. Ja. Met andere woorden.
Ik hoor je.
Maar toch, ik wil nog even de mogelijkheid geven. Zijn er dingen die jullie wel willen delen, maar die we nog niet gevraagd hebben? Want dan moeten jullie het nu vooral zeggen.
Nee, als laatste, wat ik denk dat goed is, het is niet ons kunstje als MMT. Het is echt een team effort. Wat Dinis ook zei. Je eCPR geldt alleen maar on top van een hele goede ALS. En wat dat betreft is dat iets wat we gewoon, waar we de luxe in Nederland hebben, dat we dit kunnen doen omdat we al een hele goede basisreanimatiezorg neerzetten. Dat is ook gewoon een heel groot compliment naar de AMBU. En wat dat betreft blijft dat ook een fantastisch samenspel om het voor deze complexe procedures samen te kunnen doen.
Mooi. Ja. Dan wil ik nog één laatste vraag toch nog wat aandacht geven, omdat ik die ook wel heel relevant vond. Het is nog altijd een studie. En een studie, ja, die gaat altijd via een toetsingscommissie. En ja, ik weet niet of we daar die niet nog moeten voor terughalen.
Zal ik naar achter schuiven?
Hangt er vanaf. De vraag gaat namelijk over informed consent. Hoe zit het daarmee in deze studie? Ik wil even draaien.
Er komen wat geluiden.
Ja, je kunt je voorstellen dat het niet mogelijk is om tijdens reanimatie informed consent te vragen. Dat, ja. Ja, je kunt toch vragen, maar het antwoord is moet je schuldig blijven. Dus dat moet achteraf. En dat is inmiddels eigenlijk een vrij gebruikelijke procedure. Dan moet je speciaal bij de ethische commissie moet je aanvragen dat je niet direct een informed consent vraagt, maar dat je achteraf dat je de procedure wel mag doen. En dat dus de ethische commissie het goed vindt dat je de procedure goed doet. Mm-hmm. En dat je achteraf informed consent vraagt. Dat, dat is bij de ICPR-studie uit Maastricht, de Inception-studie, is dat ook gewoon zo gegaan. En is het eigenlijk prima verlopen. En de on-scene trial doet dat evenzo. En alle ethische commissies van alle deelnemende centra hebben dat ook zo goedgekeurd.
Dus wordt achteraf eigenlijk om consent gevraagd?
Er wordt achteraf om consent gevraagd. En ja, natuurlijk vraag je dan geen toestemming meer voor de procedure. Want ja, die is al achter de rug.
Voor deelname aan de studie.
Maar je vraagt toestemming voor deelname aan de studie. En of je dus de gegevens die in die studie verkregen zijn, of je die voor je studie mag gebruiken. Daar vraag je consent voor.
Duidelijk.
Ja. Ja. De moeilijke opdracht om het even samen te vatten. Tim, ik ga hem niet aan jou geven, maar
Ik wil wel proberen. Ja, ik denk dat ik wel een aardige hoofdlijn kan samenvatten. Nou,
ga je gang.
Het gaat vooral om CRM en communicatie onderling. Dus MMT en ambulancebemanning op de grond. Dat start al bij het alarmeren. Dat zit hem in een goede CITRAP uiteindelijk.
Wat ik meenam was overleg, als je het niet zeker weet. Ja, en als overleg. Je denkt van het heeft geen zin.
Ja, precies. Hè. Gewoon die communicatie is laagdrempelig, hoor ik eigenlijk van de heren allemaal. Dus daar mogen we echt gebruik van maken. En als zij bezig zijn, dan kunnen ze gewoon een hoop hulp gebruiken van ons.
De bovenkant is van ons, ja. De onderkant is van hun.
Ja.
Wij doen wat we altijd doen. Ja. Zij doen hun kunstje.
Kunstje. en waar ze hulp nodig hebben, vragen ze dat aan ons.
Ja.
En voor de collega chauffeur tijdens het vervoer geldt, tijd kan heel belangrijk zijn, maar hou er echt rekening mee dat er drie minimaal, Freek, kijk naar jou. Ja, drie minimaal mensen achterin aan het werken zijn. Mm-hmm. Ben ik dan iets vergeten, Gert-Jan?
Blijven ventileren.
Blijven ventileren, 6 keer per minuut. Kleine puffjes.
In de vacuümmatras. En dan rustig gaan rijden. Dankjewel, jongens. We vonden het heel, heel nuttig, absoluut.
Mooi.
We komen nog eens terug.
Heel goed.
Ja, zeker.
Dankjewel. Hey, leuk gedaan.